En de schriftlezing Ezechiël 8 en 9.
Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde der maand, als ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heeren daar over mij viel. Toen zag ik en zie een gelijkenis als de gedaante van vuur. En de gedaante zijn lende en nederwaarts was vuur. En van zijn lende en opwaarts als de gedaante van een klaarheid als de verf van hasmal. En hij stak de gelijkenis van een hand uit en nam mij bij het haar van mijn hoofd en de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel en bracht mij in de gezichten Gods, de Jeruzalem, tot de deur der poort van het binnenste voorhof, dewelke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was van een beeld der ijvering dat tot ijver verwekt. En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël was al daar, naar de gedaante die ik in de vallei gezien had. En hij zeide tot mij, mensenkind, hef nu uw ogen op naar de weg van het noorden. En ik hief mijn ogen op naar de weg van het noorden en ziet, tegen het noorden aan de poort van het altaar was dit beeld der ijvering in de ingang. En hij zeide tot mij, mensenkind, ziet gij wel wat zij doen? De grote gruwelen die het huis Israëls hier doet, opdat ik van mijn heiligdom verre wegga. Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien. Zo bracht hij mij tot de deur van het voorhof. Toen zag ik en zie, er was een hol in de wand. En hij zei tot mij, mensenkind, graaf nu in die wand. En ik groef in die wand. En zie, er was een deur. En hij zei tot mij, ga in en zie de boze gruwelen die zij hier doen. Zo ging ik in en ik zag en ziet, er was alle beeldenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten en van alle drekgoden van het huis Israëls, geheel rondom aan de wand gemaald. En 70 mannen uit de oudste van het huis Israëls, met Jaazania, de zoon van Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezichten. En een ieder had zijn rookvat in zijn hand, en een overvloedige wolk des reukwerks ging op. Toen zei hij tot mij, hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israëls doen, in de duisternis, en ieder in zijn gebeelde binnenkameren? Want zij zeggen, de Heere ziet ons niet, de Heere heeft het land verlaten. En hij zeide tot mij, gij zult nog wederom grote gruwelen zien, die zij doen. En hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des Heeren, die naar het noorden is. En ziet, daar zaten vrouwen, bewenende de tammes. En hij zei tot mij, hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. En hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des Heren. En zie, aan de deur van de tempel des Heren, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent 25 mannen. Hun achterste leden waren naar de tempel des Heren en hun aangezichten naar het oosten. En deze bogen zich neer naar het oosten voor de zon. Toen zei hij tot mij, hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda dan deze gruwelen te doen die zij hier doen? Als zij het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich om mij te vertoornen. Want zie, ze steken de wijnranken aan hun neus. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen, hoewel zij voor mijn oren met luider stem roepen. Nochtans zal ik hen niet horen. Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem, zeggende: doet de opzieners der stad naderen, en elk een met zijn verdervend wapen in zijn hand. En ziet, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk een met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En één man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijvers inktkoker was aan zijn lenden. En ze kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van de gerub waarop hij was, tot de dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijvers inktkoker aan zijn lenden had. En de Heere zeide tot hem: ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten, en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zei hij voor mijn oren: gaat door, door de stad achter hem, en slaat. U die de oog verschonen niet, en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke het teken is. En begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zei tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen. Gaat henen uit. En zij gingen henen uit. En zij sloegen in de stad. Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zei: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel van Israël verderven, met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijking, want ze zeggen: de Heere heeft het land verlaten, en de Heere ziet niet, daarom ook wat mij aangaat. Mijn oog zal niet verschonen, en ik zal niet sparen. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. En ziet, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lende de inktkoker was, bracht bescheid weder en zeggende: ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had.
We gaan, gemeente, vanavond luisteren naar de inhoud van deze 2 hoofdstukken die ons door onze broeder zijn voorgelezen. Ezechiël 8 en 9. En ik lees een enkel vers, dat wat naar mijn indruk de spits ervan is. En dat zoek ik in het 9e hoofdstuk. Ik lees met u de versen 4 en 5. Ezechiël 9, de versen 4 en 5. Deze woorden. En de Heere zeide tot hem: ga door, door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden van de lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden daarvan gedaan worden. Maar tot die anderen zei hij voor mijn oren: ga door, door de stad, achter hem, en slaat. U lieder oog verschonen niet, en spaart niet. Enzovoorts. Gemeente, laat ik nu maar beginnen met de actualiteit. Wellicht ben ik niet de enige vandaag die dat doet. Er zijn de 2 andere broeders die op deze plaats stonden eerder vandaag me daarin voorgegaan. Maar hetzelfde te zeggen en hetzelfde te horen hoeft niet zonder vrucht en zonder betekenis te zijn. Vandaag biddag voor gewas en arbeid 2021. En we denken terug, gemeente, aan een jaar geleden. Ik weet niet precies hoe het hier in Sliedrecht was, maar het zou best kunnen dat dat de laatste dienst was waarin de gemeente als geheel nog samenkwam. Zo was het althans in de gemeente waar ik mocht dienen wel. En toen werd het allemaal anders. En toen raakte de gemeente in verstrooiing. En tot nu toe. Dat hadden we niet gedacht. Toch? Dat hadden we niet gedacht. Het waren de dagen, vorig jaar, dat de ontwikkelingen snel gingen. Dat op een moment sprake was van de eerste Nederlandse coronapatiënt die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En we kregen toespraken te horen, bewogen toespraken van onze minister-president en zelfs van zijn majesteit de koning. En er werden maatregelen afgekondigd en beperkingen voor de samenleving, voor de gezinnen, voor de winkels, voor de kerken en voor de scholen en voor ieder van ons. En we zuchten er misschien nog wel onder. Het virus greep snel om zich heen. Met veel zieken. Met veel ernstig zieken. En veel mensen, we weten het, veel ouderen bezweken. En nu? Nu is het opnieuw biddag. We zien terug naar een ernstig, een naar, een beroerd jaar, toch? Maar dat alles is niet gebeurd buiten de voorzienigheid van de Heilige God, die niet alleen de schepper van hemel en van aarde is, maar die vanuit de kracht van zijn leiding alle dingen bestuurt en regeert. Dat is, en dat heb ik vernomen, dat is zowel vanmorgen als vanmiddag met de woorden van zondag 10 van de Heidelbergse catechismus ook in uw midden beleden. Niets is van Gods voorzienigheid uitgezonderd. Loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte. En wat zegt het, gemeente, ons? Wat zegt het mij? Ik heb het net zo goed tegen mezelf. En wat zegt het u? En wat zegt het jou? Enkele maanden geleden is in onze reformatorische gezindte een brochure verspreid. Misschien hebt u hem ook wel gekregen. Met de titel Als de Heere roept. En de ondertitel Luisteren naar Gods stem in de coronacrisis. Ik denk dat het daarmee wel aangeduid is. Als God roept. We hoeven misschien nog niet eens zo heel te snel en al te luidruchtig en al te massief te spreken over Gods oordelen die over ons uitgestort worden. Ik denk dat er wel wat in zit, maar ach, laten we wat terughoudend zijn in de duiding van al die dingen. Maar één ding wel, één ding wel. God roept, gemeente, zijn roepstem. En de vraag is, die roepstem van de Heere, die tot ons komt in de bediening van zijn woord, maar die ook tot ons komt in de omstandigheden van het leven. Raakt het? Raakt het? Komt het binnen? Verstaan we het? En vooral, nemen we die roepstem, gemeente, ter harte. In deze, dat mag ik toch wel zeggen, in deze tijd van crisis, want dat is het toch. Crisis. Een tijd van crisis. Nou, gemeente, het gedeelte dat we gelezen hebben, dus Ezechiël 8 en 9, brengt ons ook in een crisistijd. Een tijd van kanteling van de dingen, waarin de dingen gaan scheuren en waarin het in een kort tijdsbestek anders wordt dan het was, daar in Jeruzalem. En het is in die omstandigheid dat de profeet Ezechiël de roep ontvangt om namens de Heere het woord te verkondigen. En wat hij moet verkondigen, laat God hem zien in een gezicht, een visioen. En wat hij ziet, gemeente, dat is het gericht over Jeruzalem. het gericht over Jeruzalem. En wanneer we daar vanavond een ogenblik bij stilstaan, dan zie ik drie elementen. Dan moeten we het eerst hebben, en daar geeft dit schriftgedeelte alle aanleiding toe, dan moeten we het hebben over de oorzaak van dat gericht. Want dat ontstaat niet zomaar. Dat heeft een achtergrond. Dat komt ergens vandaan. De oorzaak van het gericht. En de tweede, en dan wordt het heel concreet, de uitvoering. Jawel, de daadwerkelijke uitvoering van het gericht. Maar dan ook dit. En dat is een machtig wonder. Gespaard in het gericht. Hoort u het goed? Gespaard, niet voor, maar in het gericht. Gespaard in het gericht. Het gericht over Jeruzalem. De oorzaak van dat gericht. De uitvoering van dat gericht. En gespaard in het gericht. Onze tekstgemeente brengt ons allereerst in Babel. Wie woont daar? Ja, inderdaad, de profeet. Ezechiël. De profeet des Heren. Hij die in Juda hoorde, toch? En in Jeruzalem. Maar hij is in Babel. Hij behoorde bij de groep, de grote groep mensen, die weggevoerd zijn. Weggevoerd naar een vreemd land. En daar woont hij nu. Aan de rivier de Chebar. En wanneer we hem ontmoeten, aan het begin van Ezechiël 8... dan is het bij wijze van spreken, gemeente, dan is het kerkenraadsvergadering. Dan is Ezechiël daar met de oudsten van het volk. Waar hebben ze het over? Wat staat er op de agenda? Nou, dat kunnen we wel raden. De toestand in Jeruzalem. De situatie van het volk des Heren. De omstandigheden van het verbond. Het verbondsvolk. Dat volk. Het nageslacht van Abraham. Abrahams zaad. Dat in de loop van de eeuwen zoveel gunsten van de Heere had ontvangen. En nu totaal verstrooid is. Wel, daar hebben ze het over. Het zal een treurige vergadering geweest zijn, ongetwijfeld. En dan bij die gelegenheid, plotseling komt de hand van de Heere over de profeet. Ja, niet alleen de hand van de Heere. Maar de verschijning van de Heilige God. Ik zag en ziet. Een gelijkenis als de gedaante van vuur, van de gedaante van zijn lendenen en nederwaarts was vuur. En van zijn lendenen opwaarts als de gedaante en de klaarheid als de verf van hasmal. Een felle kleur. God verschijnt. Aan wie? Aan zijn dienaar. Aan Ezechiël. God heeft een boodschap voor het volk. En die boodschap moet vertolkt worden door Ezechiël. En daartoe moet Ezechiël iets zien. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan lezen we dat, heel merkwaardig, een beetje lachwekkend zelfs. Dan komt de hand van de Heere en die strekt zich uit over Ezechiël. En hij grijpt Ezechiël bij wijze van spreken bij zijn haren vast. En hij sleept hem mee van Babel naar Jeruzalem. Niet letterlijk natuurlijk, niet fysiek. Maar in de geest gebeurt het. En het is voor het bewustzijn van Ezechiël heel concreet. Waarheen brengt hij hem? Gemeente, hij brengt Ezechiël naar het heiligdom. Het heiligdom in Jeruzalem. Naar die plaats die God zelf had gesticht. Waar de Heere woonde. Waar hij zijn inzetting had gegeven. De dienst der verzoening. Waar de wolk van zijn heerlijkheid boven rustte. Daar waar hij woonde. Waar... dat mochten we toch verwachten, waar de meest zuivere bediening en de vreze des Heren zou moeten zijn. Maar, is dat zo? Gemeente, wat Ezechiël te zien krijgt, nota bene zeg, dat is het absolute tegendeel. Vier dingen zijn het, ik noem ze even en we hebben ze gelezen. Allereerst, we zitten dus nog in hoofdstuk 8, dat begrijpt u. En dan kom ik bij het derde vers. Allereerst ziet Ezechiël bij de noordelijke ingang van de tempel een beeld staan. Een beeld in de tempel? Dat mocht helemaal niet, staat er. En wat voor beeld? Een beeld der ijvering dat tot ijver verwekt. Zo staat het in onze vertaling. Nou, dat is ook helemaal vertaald zoals het in het oorspronkelijk staat. Ik kan het ook iets anders duiden. En dan voelt u het al wat aan. Een beeld der hunkering dat tot hunkering verwekt. Wat is het? Gemeente, het is een erotisch beeld. Het is een beeld met allerlei aanduidingen. Met allerlei aanduidingen van seksualiteit en prikkeling. Dat is ook de bedoeling van dat beeld. Dat het de hartstochten van de mensen prikkelt. En dat in de tempel. Dat is de eerste. En dan de tweede. In de deur van de voorhof is een holte in de wand. En Ezechiël krijgt de opdracht een opening in die muur te graven en daardoor naar binnen te zien. En wat ziet hij dan? Wat ziet hij dan? De hele muur is beschilderd met afbeeldingen van kruipende, dat is onreine dieren, en allerlei afgoden en allerlei gruwelijke beesten die Israël vereert. En het ergste, 70 mannen uit de oudsten van het volk, dat betekent niet de senioren, maar dat betekent de voorgangers, de leidslieden. 70 mannen die leiding moeten geven aan het volk, die tot voorbeeld voor het volk moeten zijn. Ze brengen wierookoffer aan dat gruwelijke verfoeisel. En hun verontschuldiging, hun leus, de Heere ziet het niet en de Heere hoort het niet, want de Heere is al lang vertrokken. En dan het derde. De profeet wordt nu geleid naar de noordelijke poort. Dan zit ik zo ongeveer bij vers 14. De noordelijke poort die uitgang geeft op de buitenste voorhof. En daar ziet hij vrouwen. En wat doen die vrouwen? Staat er een beetje mysterieus voor ons misschien. Ze bewenen de Tammuz. Nou, de Tammuz. De Tammuz-gemeente was een Perzische korengod. De god van de oogst. En die god, die stierf ten tijde van de oogst. En wanneer het daar dan weer voorjaar werd, dan herleefden ze weer. Wel, en dat sterven van die torengod, van die korengod, wordt hier beweend door de vrouwen. En daarmee vereren ze de god Tammuz. Nou, of het nog niet genoeg is, tot slot gaat Ezechiël naar de binnenste voorhof en ziet hij daar 5 keer 5 mannen, 25, met hun rug, let wel, staat er heel nadrukkelijk, met hun rug, met hun achterste delen naar de tempel van de Heere, en ze buigen zich naar het oosten, naar de zon, naar de hemellichamen. Ze hebben de God van Israël dus de rug toegewend en ze vereren de hemellichamen. Een visioen in viervoud. Allerafschuwelijkst, toch? Allergruwelijkst. En dat gemeente nota bene, terwijl nog maar het laatste restant van het volk in Jeruzalem en in de steden van Juda woont. De oordelen van God zijn al over het land en het volk gegaan. Het volk weet het en ze beseffen het best. Het zal ook gebeuren. Straks komen de legers van Nebukadnezar. Het zal niet lang meer duren. En ze zullen het hele land en de hele stad met tempel en paleis allemaal platwalsen. En dan zal het restant van het volk meegevoerd worden achter die eerste groep aan, ook zij, naar Babel. En dat restant van het volk, dat weet van de oordelen van God, volhardt in deze gruwelijke praktijken. En de Heere vraagt het telkens aan Ezechiël. Heb je het gezien, Ezechiël? Dat begrijpt u wel, hè? Daar zit iets van beklemming in, van Ezechiël, kijk eens goed. Vind je ook zo verschrikkelijk? Heb je het gezien, Ezechiël? Ja, Ezechiël heeft het gezien. En dan vers 17. Toen zeide hij tot mij, hebt gij mensenkind dat gezien? Hebt gij mensenkind gezien dat alles? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda dan deze gruwelen te doen die ze hier doen? Als ze het land met geweld vervuld hebben. En ze keren zich om mij te vertoornen. Want zie, ze steken de wijnranken aan hun neus. Ook een vorm van afgoderij. En dan kan het niet uitblijven. Vers 18. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Hoewel ze voor mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal ik hen niet horen. Een aankondiging van het uiteindelijke oordeel van God. God kan het niet meer aanzien. Wel, gemeente, dat is het visio. Dat is hoofdstuk 8. Nou, zegt u, verschrikkelijk. Jongen, dat volk uit Abraham gesproten. Dat volk dat zoveel gunsten had genoten. Dat volk. Maar misschien zegt u wel, ja, dat was toen. En het is nu 2021. Wij zitten in totaal andere omstandigheden. Wij hebben allereerst geen heiligdom meer. En dit soort dingen. Nee, dat doen wij niet. Wij zitten zelfs op middag nog keurig in de kerk, toch? Zullen we toch proberen, gemeente, voorzichtig, maar wel vanuit dit gedeelte in alle helderheid, toch een lijn te trekken. Want opmerkelijk is denk ik wel de overeenkomst. Die vier dingen. Het beeld der ijvering dat tot ijver verwekt. Dat beeld van die hartstochten, weet u nog? Seks en erotiek. Ik zal er niet lang over uitweiden. Gemeente, is ook onze samenleving niet geërotiseerd en zelfs geseksualiseerd. Moet ik dat recente voorbeeld noemen? Van dat walgelijke televisieprogramma dat straks in een aantal afleveringen onze kinderen getoond wil worden. Gewoon bloot. Nou. En als je een abonnement op Netflix hebt, ik weet het niet, dan moet je denk ik wel heel zorgvuldig kiezen om al deze dingen ook niet langs je netvlies te zien komen. Of niet? Nou ja, dat is het eerste. Is het niet het beeld van onze eigen samenleving? En dan dat tweede, die onreine dieren. Gemeente, dat is een beeld van het occultisme, van de pseudo-godsdiensten. Halloween en zo. Nou ja, het is nog geen november, maar het zal weer wel komen. Halloween. Gemeente, waar de ware godsdienst wordt verdrongen, daar wordt hij ook vervangen door een pseudo-godsdienst. En ook onze seculiere samenleving wil toch nog wel iets aan iets hogers doen. Hoe het ook genoemd wordt. Het ietsisme of zoiets. Maar het is pseudo. Tweede. En dan de derde. De god Tammuz. De korengod. De god van de consumptie. Nou, dat is wel duidelijk. Dat is wel duidelijk. We dachten toch dat we het gemaakt hadden. Onze economie ging met sprongen omhoog. Wat een perspectief hadden we een jaar geleden. Genot, gemak, geluk, gewin. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven we. En als het geluk en het gemak en het genot wijkt, dan zetten we er toch een punt achter. De god Tammuz, gemeente. De god van het consumentisme. Van eten en drinken. Kopen en verkopen. En genieten. En het vierde. Het buigen voor de zonnegod. Voor de hemellichamen. De aanbidding van de sterren. Nou, de sterren. We hebben ze ook, toch? De sterren van het amusement. En de sterren van de sport en van het entertainment. Gemeente, hoe actueel. Ik weet er niet verder over uit. We kunnen het een uur over hebben. Maar we moeten wel dichterbij komen. Maar in die samenleving leven wij toch. En dat zelfs in de tijd van een crisis. Ja, zo was het in Jeruzalem. Crisis was het. Crisis was het. Een groot deel van het volk was al meegenomen. En straks het restant, crisis. O volk van Juda en Jeruzalem, heb je de roepstem dan niet verstaan? God, die je toch duidelijk liet horen. Die een roepstem tot je hart richtte, een appel. Bekeert u. En heden. minder, geliefde gemeente. Niet minder. Nou, zo kunnen we ons richten op onze samenleving en op de wereld en op alle dwaasheden en zo. Maar weet u wat me nou opvalt? En dat valt u denk ik inmiddels ook al op. Waarheen werd Ezechiël geleid? Ja, precies. Gemeente, naar het heiligdom. Naar de plaats waar verwacht mocht worden dat de Heer er wordt gediend. En waar hij niet werd gediend. Hoe zegt u? Nou, dat is hij tegenwoordig ook. Als je het allemaal leest en hoort wat er in al die kerken gebeurt. Trouwens, misschien bedenk je het er gelijk wat bij. Onze eigen christelijke gereformeerde kerken die ook een bedenkelijke ontwikkeling gaan. Maar ja, wij zijn anders. Nee, wij doen dat niet. Wij zijn immers van bewaar het pand of zoiets. Nee, wij doen dat niet. Maar in het brede, gemeente, het heiligdom. Wat gebeurde daar? Gemeente, daar vond Ezechiël afgodendienst. Afgodendienst. Daar waren afgodendienaars. Durft u, durf jij, durf ik te beweren dat ik voor die zonde bewaard ben? Dat ik geen afgodendienaar ben. Gemeente, ooit was er een dichter. U kent het misschien wel. Ooit was er een dichter, Willem Kloos. Die het met trots verwoordde in een overigens, wat de vorm betreft, prachtig gedicht. Maar brutaalweg beleed hij het. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Zo begint zijn sonnet. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Zoek het maar eens op via Google. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Maar als we het daarover hebben. Wel, geliefde gemeente. Dat ben ik ook. Of u niet. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Wat is ook alweer afgodendienst? Wat zegt onze catechismus daar heel ontmaskerend van? Afgodendienst. Dat is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. En hoe ligt het nou? En laten we dan maar eens als toetssteen, een ogenblik, heel kort, laten we het dan maar eens even over de coronacrisis hebben. Gemeente, waar verwacht ik het van? Waar verwacht ik het van? Nou, ik laat me lekker inenten. En nou, dan kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. Dan kunnen we de oude orde weer opnemen en de oude draad weer. En als we dat nou allemaal doen, dan zijn we gelukkig door de crisis heen. Nee, wij keurige mensen, we zeggen het zo niet, denk ik. Nee, we zeggen het zo niet. Maar diep weg. En als we nou de maatregelen van de overheid maar in acht nemen, moeten we doen, zeker wel. Ik red het wel. En wat onze liberale minister-president, met al zijn positieve in het beleid, zeker wel. Maar wat u ons telkens voorhoudt, samen moeten we doen. Samen komen we er doorheen. Gemeente, dat ligt mij wel. En wij met elkaar, en nog een poosje, en dan zijn we boven Jan, en dan gaan we gewoon weer verder, of niet? God zegt, en dat is nou pure afgoderij, want dan steun je op jezelf. En dat is nou maar alleen dat punt van het coronavirus. Maar op al die terreinen van het leven, gemeente, waarin ik de dingen naar mijn hand zet, en waarin ik heimelijk toch denk dat het van mij afhangt. En dat, terwijl de Heere Jezus heeft gezegd, de Heere Jezus, gemeente, de mond der waarheid, hij heeft gezegd, en zonder mij kun je niks doen. Zonder mij kun je niks doen. Niks ten goede doen. Voor God niet, en voor jezelf niet, en voor je naaste niet. Calvijn, die schrijft in een van zijn preken, het is een ontmaskerd woord. Hij zegt, ons hart is van nature een fabriek van afgoden. Moet je onthouden. leg daar je hart eens naast. Ons hart is van nature een fabriek van afgoden. En daar moet ik nou aan ontdekt worden. Dat ik zo'n mens ben die liever op mezelf steun, dan dat ik in mijn armoede, in mijn hulpeloosheid, tot de Heere ga. En zeg, Heere, moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En dat ligt mij niet. Dat is het eerste. Dat is het eerste. De oorzaak van het gericht. Want gemeente, het gaat wel gebeuren. Dat is het tweede. Het gaat wel gebeuren. Vers 18. De Heere zegt, daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen, hoewel ze voor mijn oren met luider stem roepen. Nochtans zal ik ze niet horen. We zongen die psalm, hè? Psalm 68. En ik zei er al iets van. De Heere zal opstaan tot de strijd. Zie je het voor je? Voor zover wij ons dat kunnen voorstellen, zie je het voor je? God zit op zijn troon. God zetelt in de hemel. God overziet alle dingen. En hij bestuurt het ook. Het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. God hoeft niet te staan. God zit. Maar dan, op enig moment, gemeente, dan gaat God staan. Zie je het voor je? Bij wijze van spreken. God die zit. Hij gaat staan. En dat betekent, hij gaat opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. En hij had zijn volk ervoor gewaarschuwd. Ja, hij had zijn volk ervoor gewaarschuwd. Want zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen. Wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen. Beven als God opstaat. Nou, dan komen we in hoofdstuk 9. En dan wordt het heel concreet. Ik duid het maar even aan. Op Gods bevel, gemeente, komen er 6 mannen tevoorschijn. 6 mannen. Ieder met een verdelgend wapen in de hand. Wat het was, een zwaard of een knots, we weten niet. Maar met een wapen ter verderving en ter verdelging in hun hand. En let eens op, ze komen uit het noorden, de weg van de hoge poort, daar waar de zonde bedreven werd, daar komen ze vandaan. En straks, als de legers van de Babyloniërs zullen komen, gemeente, die komen uit het noorden. Ze komen via de weg van Megiddo. En zo naderen ze vanuit het noorden de stad en de tempel. Wel, daar vandaan komen ook die 6 mannen. Met hun vertelgend wapen in hun hand. Dat is heel bedreigend. En dan nog iets. Dat is misschien nog aangrijpender. Ik lees, gemeente, in de 3e vers. De heerlijkheid van de God van Israël hief zich op van de cherub waarop hij was tot de dorpel van het huis. Die wolk weet u wel, hè? Die Shechina. Die de Heere als een zichtbaar teken van zijn aanwezigheid onder het volk gegeven had. Ze hoefden maar te zien boven de tempel dat God daar woonde. Dat hij die woning voor zich had bereid. De stad en de woning van de grote koning van Israël. Maar nu, wat gebeurt er? Die wolk die op de tempel gelegd was toen Salomo het tempelcomplex inwijdde. Wat nog nooit gebeurd was. Die wolk, die verheft zich. Die lijkt te vertrekken. Die gaat omhoog. En ze verschuift tot aan de dorpel van het huis. Een waarschuwing dat God stad en tempel zal gaan verlaten. Hij is nog bij de drempel. Maar er is niets voor nodig. Of hij zal totaal verdwijnen. God weg uit de gemeenschap. Als een volk, gemeente. Dat is aangrijpend. Dan kunnen de diensten gewoon doorgaan, bij wijze van spreken. Dan zijn de vormen gewoon in stand gebleven. Maar God is weg. En weg is weg. Nog iets. Die 6 mannen, om daar nog eens even over te hebben. Die 6 mannen die staan onder het opperbevel van een ander. En zijn verschijning is een heel andere. Een man in het midden van hen, vers 2. Een man in het midden van hen was met linnen bekleed. En een schrijversinktkoker was aan zijn lenden. Hij had geen verdelgingswapen, maar hij had de uitrusting van een schrijver. Hij was gekleed in linnen, in een priesterlijk gewaad. En tegelijkertijd was hij ook een man met grote bevoegdheid. Want hij voerde die zes aan. Die zes die waren gekomen om de goddeloze inwoners van Jeruzalem te verderven. Ze stonden onder zijn bevel. Wie is hij? Wie is hij? Nou gemeente, ik denk dat het wel duidelijk is. Het is de gezalfde des Heren. Het is de engel des Heren. Het is de grote godsgezant die namens de heilige God hier bevel komt voeren over die zes. En ze instructie zal geven waar en wat ze moeten doen. Ze staan onder zijn leiding. En wat moeten ze dan doen? Vers 5 en volgende. Gaat door. Door de stad. En slaat. Uw oog verschonen niet. En spaart niet. Wat een vreselijke taak hebben die zes te vervullen. En als je het dan leest, gemeente, het is eigenlijk te gruwelijk. Dood, wie? Ouden. En zo lees ik in onze vertaling, jongelingen en maagden. Nou zeg maar gewoon jongens en meiden. Maar ook kleine kinderen en vrouwen tot verdervens toe. Hoe verschrikkelijk en gruwelijk. De conclusie, gemeente, en die is niet alleen voor Jeruzalem, maar die is ook voor ons. De conclusie, God vertoont zich verschrikkelijk. Woorden van de catechismus. God vertoont zich verschrikkelijk. Beide over de aangeboren en over de daadwerkelijke zonde. En hij wil die, hoor eens, geloof je het? Geloof je het? Hij wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Want... vervloekt. Echt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ontzettend, gemeente. Ontzettend. Onze God, ik kan alleen maar wat houtskoollijnen trekken, begrijpt u wel. Maar ik geef het wel mee. Onze God, gemeente, is een jaloers God. Hij is heilig jaloers, naijverig op zijn eer. Ik ben God, zegt hij. Ik ben God. En ik wil als God erkend worden, als uw God. Heb ik niet gezegd tot u, volk van Juda en Israël, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, land uit het diensthuis, uitgeleid heb. Die God ben ik. En heb ik u niet bewelddadigd al die eeuwen door? En heb ik u niet mijn zegeningen geschonken? Heb ik u het land niet gegeven? Heb ik u niet melk en honing geschonken? Maar u, ja, u wilde wel mijn zegeningen. Maar ik, de zegenaar, heb je niet erkend. En nu gaat de Heere oordelen en richten. Over wie? Gemeente, over afgodendienaars. En als we dat vanavond onder ogen zien op deze biddag. Gemeente, dan kom ik er zomaar niet onderuit. U wel? Dan geldt het ook mij. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen, alle 10 geboden, in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Weet u, dan komen die 6 verderfengelen ook op mij af. En dan richten ze hun verdervend wapen ook op mij. Dan val ik ook onder dat oordeel. En die zouden we natuurlijk nog een keer kunnen gaan hebben over de samenleving en over de wereld en over al die volkeren en zo. Maar laten we alsjeblieft, gemeente, onszelf niet vergeten. Want als ik nou dat tweede gedeelte van vers 6 lees. Deze mannen, die 6, die krijgen een specifieke opdracht. Begin van mijn heiligdom. Daar moeten ze beginnen. Niet in de buitenwijken van Jeruzalem. Niet bij de, nou zeg maar, bij, bij de criminele mensen en bij het uitschot en zo. En het Nieuw Testament is gezien bij de tollenaren en de zondaren en de hoeren. Nee, ze moeten beginnen bij het heiligdom. En als ze dan beginnen, ze begonnen, dat slot van vers 6, hè? Ze begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. De oude mannen. Wie zijn dat? Nou nee, dat zijn niet, dat zou je eens kunnen denken, dat zijn niet die mannetjes, die oude mannetjes die hier ergens op een plekje in het dorp op een bankje zitten en die oude herinneringen ophalen en elkaar sterke verhalen vertellen. Nee, die niet. Dat zijn ze niet, die oude mannen die voor het huis zijn. Weet je wie het zijn? Broeders, dat zijn de oudsten. Dat zijn de ouderlingen. Dat zijn de priesters. Dat zijn de dienaren van het woord. Dat zijn de ambtsdragers. Dat zijn ze die grote verantwoordelijkheden ontvangen hebben. En afgerekend worden op hun verantwoordelijkheid. Het eerste oordeel is voor hen. Het oordeel begint, zal later de apostel Petrus schrijven. Het oordeel begint bij het huis van God. Daar begint het. En zo over heel de gemeente. Wie zal ontvlieden, gemeente? De toepassing van dat tweede punt zal ik maar met een enkel woord aanduiden. Maar het is wel een pijl. Het is wel een scherpe pijl, of zo u wilt, een zwaard. Dat naar binnen wil. Gemeente, wie zal ontvlieden? De aankondiging van het oordeel. Te midden van de crisis in Jeruzalem. De aankondiging van het gericht. Te midden van de crisis in 2021. Gemeente, wie zal ontvlieden? Wie durft te zeggen? Ik. Want ik val er niet onder. Ik kan zoveel dingen opsommen in mijn eigen leven. En ik heb zoveel deugden. Ja, ook wel een paar ondeugden. Maar die worden teniet gedaan door mijn deugden. Als ik ze op de schaal leg, wel, dan wegen de goede dingen door. Gemeente, zo rekent God niet. Hij ziet in ons hart. En ik kan de afgoderij, in welke vorm dan ook, misschien wel een hele vrome vorm, kan die niet uitstaan. En hij komt. Hij komt. Gemeente, zo komen ze op me af. En uw oordeel, heren, kan niet dan vreselijk wezen. Gemeente, biddag is ook dag van verootmoediging. Waarin we de werkelijkheid, de realiteit en de verhouding tussen God en mijn ziel onder ogen moeten zien. Moet ik nou amen zeggen? Is dit het? Weet u, gemeente, als dit de boodschap was, weet u, dan is dat ook evangelieverkondiging. Nou, zegt u, nou, dat vind ik niet. Gemeente, de scherpste oordeelsprediking is de meest heerlijke evangelieverkondiging. Nou, zegt u, dat moet je uitleggen. Wel, gemeente, God waarschuwt nog. De Heere stelt het in het vooruitzicht dat Ezechiël dit mocht zien en ervan prediken moest. Het was opdat het volk zich alsnog zou bekeren. Vliet de toekomende toorn. En daarom, gemeente, ook al zou dit de prediking vanavond, de verkondiging op biddag zijn, dan zou het toch de prediking zijn van een God die in zijn ontferming nog waarschuwt. En die zegt, wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? Doet dat toch niet, maar zoek mij toch. Het is niet het enige. Er is nog iets. Ja, er is nog iets. Laten we gemeentegeschiedenis als deze, ik zeg dat wel meer, laten we hem lezen als zouden we de geschiedenis niet kennen. Laat u zelf verrassen door het evangelie. Begrijp je wat ik bedoel? Wij weten het te goed. Wij weten, nou, straks komt er nog een derde punt. Ja, dat heb ik aangekondigd. En dan komt het weer wel goed. Jawel. Nou, laten we daarna luisteren. Maar laat u verrassen door het evangelie. Laat de schrik er zijn, de schrik des Heren, opdat de verkondiging van Gods genade u tot ware vreugde en verwondering zou zijn. Wat lees ik in vers 4? En de Heere zeide tot hem, ga door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden van de lieden, die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden daarvan gedaan worden. Deze man, die aanvoerder, die engel des Heren, die gezalfde Gods, die krijgt een hele speciale opdracht. Hij moet die schrijvers inktkoker moet hij openen. En met een voorwerp, wat dat dan ook is, een veer of een pen of wat dan ook, moet hij tekens geven aan mensen. Er is onderscheid. Ja, er is onderscheid. God, gemeente, maakt nog onderscheid. God geeft nog scheiding aan. Voor wie? Wie zou dan ontkomen aan het verderf? Gemeente, dat is een belangrijke vraag. Dat is een hele belangrijke vraag. Want dan geldt het, zal ik daartoe behoren? Dat is de vraag vanavond. Dat is de vraag. Wie zal daartoe behoren? Wie zal door middel van dat teken, en daar kom ik straks nog even op terug, wie zal ontkoming vinden? Wie zijn dat dan? Zijn dat degenen die zich in het heiligdom bevinden? Die trouw in de kerk zitten, zeker als ze mogen? Zijn dat degenen die het teken van de doop hebben en daardoor afgezonderd zijn? Zijn die het die vanwege dat feit afgezonderd zijn en een teken krijgen? Nee, gemeente, die zijn het niet. Nee. Dat is niet het bepalende onderscheid, nee. Wat dan wel? Wat maakt dan wel verschil? Zijn dat degenen die toch allerlei goede dingen in het leven doen? Die prestaties tonen en kwaliteiten hebben in de ogen van de Heer? Die misschien als ambtsdrager heel ijverig zijn. Of als dienaar van het woord prachtig kunnen preken. En nou ja, vul maar in. Zijn die het? Gemeente, die zijn het niet. Nee, die zijn het niet. Nee, dat maakt het onderscheid niet. Zijn dat mensen die vanwege hun bevoorrechte positie toch een streepje voor hebben? De mensen die het kunnen zeggen. Des Heeren tempel zijn deze. Wij, zoals in het Nieuwe Testament, de fariseeën en de schriftgeleerden meenden, enzovoort. Nee, die zijn het niet. Wie? Teken een teken op de voorhoofden van de lieden. En dan staan er twee kenmerken. Die eigenlijk elkaar versterken. Een teken op de voorhoofden van de mensen, de lieden, die zuchten en uitroepen. Die zuchten en uitroepen. Wie zijn dat? Gemeente, in het Hebreeuws staan twee woorden. Het is een soort rijmcombinatie. Er staan twee woorden. Het zijn de mensen die verstand hebben. En nu noem ik die Hebreeuwse woorden even. Het zijn de mensen die verstand hebben van anach en anak. Zo staat het er. Anach en anak. En als ik dat hoor, dan weet ik het. Wie zijn het? Gemeente, het zijn de mensen die verstand hebben. Nee, niet voor de vorm. Nee, niet voor de vorm. Maar echt, van binnen. Die verstand hebben van ach en och. Nou, zegt u, ja. Nee, dat is niet het enige. Natuurlijk niet. Nee. Maar het zijn de mensen die zuchten. En die uitroepen. Die smeken. Die roepen. Die kermen. Die God nodig hebben. Die weten van geklag en gekreun voor God. Mensen van och en ach. Hun gebed? Och, och Heere, schonk gij ons de hulp van uw geest. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Och, Heere, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Och, Heere, geef acht op mijn gebed. Ik ben door uw wetten schenden krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van klagen, ga ik al de dag in het zwart. Wie zijn het? Gemeente, het zijn ze. Die niet bij de Heere vandaan kunnen blijven. Waarom niet? Wel, omdat ze de werkelijkheid zien. Ja, de werkelijkheid van hun eigen leven. Dat ze niet beter zijn dan al de anderen. Dat ze samen met al die anderen, met dat goddeloze volk, in de scheur van de godverlatenheid staan. En dat ze het verdienen dat de Heere zich van hen afwendt. En wie zijn het voorwerp van hun gebeden? Nou, dat is allereerst hun eigen ziel. O God, wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Maar die tegelijkertijd, net als Daniel, het volk meenemen en de kerk meenemen en de eigen gemeente in de gebeden meenemen. En de jongeren van de gemeente bij de Heere brengen. En hun eigen gezin niet te vergeten. En die jongen en dat meisje dat zo dwars is en dat telkens weg wil. Bidders, voorbidders, klagers, mensen van och en ach. O Heere, wij hebben gezondigd. En we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Die. Nee. En nu worden ze niet uitgezonderd. Omdat er kwaliteit in hun gebeden liggen, gemeente. Maar wel. En ik moet het aan het eind van de preek maar kort zeggen. Gemeente, omdat God in de hemel een zwak voor zuchters heeft. Echt. Hij heeft een zwak voor zuchters. Die zijn naam aanroepen. Die buiten hem niet kunnen blijven. Die om genade bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. En zij krijgen een teken. Teken, een teken. En die zes, wel gemeente, die moeten achter die ene aan. Zal ik het zo zeggen? De genade gaat voorop. En het gericht volgt alleen maar. Alleen degene die geen teken ontvangen hebben, zullen verdelgd worden door die zes. Maar dan ook serieel. De zuchters en de tobbers, de klagers en de roepers, die God nodig hebben, die buiten hem niet kunnen blijven, die met het gewicht van de zonde van hun eigen ziel en van hun volk torsen en het bij de Heere brengen, zij krijgen een teken. Een teken van wie? Van deze ene, van die gezalfde Gods. Wie het is, wat is zijn taak? Wel gemeente, hij mag de boodschap van Gods genade uitroepen. Hij mag een teken geven. Hij is een profeet in dienst van God. En kijk eens naar zijn kleed. Hij draagt een priesterkleed. Hij is een priesterlijke gestalte. En is het ook niet dat hij leiding geeft aan die zes? Dat hij stuur geeft, dat hij de machtige is, een leider is, wie hij is? Hij is er door God aangewezen. Profeet, priester en koning. Wie hij is, ach. Nou strijkt er licht vanuit het Nieuwe Testament op deze aangrijpende geschiedenis. Wie het is. Gemeente, het is mijn Heere Jezus Christus. Die van God gegeven is. Tot wijsheid. Tot rechtvaardigmaking. Tot heiligmaking. En tot een volkomen verlossing. Hij is het die door zijn Vader is aangewezen. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, hij is het die door het land ging. Goed en goeddoende. En hij zag de scharen. En ze waren als schapen die geen herder hadden. En zijn hart was vol bewogenheid en ontferming. Hij is het, gemeente. Als de grote voorbidder voor zijn kerk. Als de priester in de hemel pleit voor de zijnen. En dat teken? Teken en teken staat er in onze Bijbel. Wat staat er? Teken en taf. De taf? Wel, dat is de laatste letter van het alfabet. Een zet. En hoe werd die zet geschreven destijds? Gemeente. In de vorm van een kruis. Teken, een kruis. Deze Heere Jezus Christus. Hij wil het teken van zijn kruis en van zijn kruisverdiensten zetten op het voorhoofd van allen. die buiten hem niet kunnen blijven. Ja, dan begrijp ik de apostel Paulus. En dan begrijp ik heel Gods kerk. Die het zegt, nou wil ik niks anders weten. En nou wil ik gemeente, ik mag het ook zeggen. Nou wil ik niks anders spreken. En nou wil ik ten diepste niks anders aanwijzen. En niks anders aanprijzen. Dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Het kruis der zaligheid. Dat kruis dat hij nog weggeeft. Dat hij wegschenkt aan bedroefde mensen. Aan worstelende mensen. Die het zelf niet kunnen doen. Die hun schuld en nood recht en grondig kennen. Maar buiten deze Heer Jezus Christus niet kunnen blijven. Die het zich niet kunnen permitteren om buiten hem te blijven. Wel, laat ik dan besluiten. Met de belijdenis van de kerk der eeuwen. Verwoord door Guido de Bray. Wij achten alle dingen schade. Om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel uit te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, de kruisverdienste, de offerande van deze Heer Jezus Christus, eenmaal geschied door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. De gelovigen? Jawel, deze, de mensen van och en ach, die niet buiten de Heere kunnen blijven, maar die tot hem roepen, in hun nood en ellende, maar weten van zijn genade. Wat een verrassing, wat een wonder. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Loof God. Elk moet hem vrezen. Amen.